de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gieling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books podcast.
Dames en heren, welkom bij de 6e aflevering van de Business Books podcast. De podcast die je bijpraat over de leukste, de beste en belangrijkste businessboeken van dit moment. Mijn naam is Thijs Peters, hoofdredacteur van Management Team. En naast mij zit Remy Gieling van ondernemersplatform Sprout.
Hi.
En achter de knoppen Max Schuiling van voicebooking.com.
In deze aflevering bespreken we het boek How the Mighty Fall van Jim Collins. Spreken we met voormalig onderzeebootkapitein David Marquet over hoe hij een militaire hiërarchie op zijn kop zette. Hebben we het aan de hand van het boek Geen Paniek van Ben Rogmans over de banen die wel of niet gaan verdwijnen? En leren we ons concentreren dankzij diep werk van Carl Newport?
Ja, Remy, prachtige boeken, maar ze zijn wel allemaal een beetje oud al.
Ja, het is komkommertijd, hè? In die zomerperiode komt er gewoon bijna niks uit of op de redactie. Dus we zijn maar in de boekenkast gedoken welke boeken we graag zouden willen bespreken.
Waren er nog reacties van luisteraars op onze vorige podcast geweest?
Nou, ik was vorige week op bezoek bij Level Up Ventures in B Amsterdam. Het is een bedrijf van Eike Devenijns. Wat ze doen is eigenlijk recruitment voor startups en scale-ups. Heel cool, leuke ondernemer ook. En hij is dus fan van de podcast, want hij luistert het elke keer als hij gaat hardlopen, vertelde hij. Dus ik denk dat we gewoon ietsje sneller moeten gaan praten.
We gaan door met het volgende boek. We gaan toch een beetje langzaam, want het is een heel serieus onderwerp. Diep werk van Carl Newport. Remy, jij hebt het boek gelezen. Laten we even beginnen met de schrijver. Wie is Carl Newport?
Carl Newport is een jonge professor aan de Universiteit van Georgetown in Washington, D.C. In Amerika. Onder meer Bill Clinton heeft daar opgezeten. Bekende universiteit. En hij heeft naast zijn werk als professor, heeft hij ook een aantal zelfhulpboeken geschreven. Waaronder Diepwerk, Werken met aandacht in een wereld vol afleiding.
En wat zeggen de recensenten over dit boek?
Reid Hoffman, medeoprichter van LinkedIn, en die het nog even op onze mail moet reageren. Een belangrijke boodschap voor iedereen die een indrukwekkende loopbaan ambieert. Mooi.
Ja, zeker.
En Ernst-Jan Fout van De Correspondent, hè, een beetje de Nederlandse Reid Hoffman. Wie zich leert concentreren, heeft een voorsprong op anderen. Een confronterend boek.
Je hebt het gelezen, vond je het confronterend?
Nee, eigenlijk weet je dit wel. Het boek Diepwerk gaat erover dat wij met z'n allen, hè, als overwegend kenniswerkers, continu worden afgeleid door collega's, e-mailtjes, appjes, Slack-berichten en weet ik veel wat. En dat we eigenlijk ons gewoon niet meer in staat zijn om te kunnen concentreren op de belangrijke zaken in het leven en in ons werk. En wat hij eigenlijk zegt is, er zijn twee vormen van werk. Je hebt oppervlakkig werk. Dat is dus dat je een beetje mailtjes zit weg te tikken de hele dag. Maar je hebt ook diep werk. Diep werk is dat je uren, dagen, weken, maanden geconcentreerd bezig bent met één specifiek onderwerp. En wat hij zegt is dat in de toekomst dat veel belangrijker gaat worden. Want dat oppervlakkig werk, dat kan iedereen doen. Wordt geautomatiseerd door robots en zo. Maar als je de kennis en kunde hebt om je vast te bijten in één onderwerp, dan heb je de toekomst in handen. Dus mocht je dus over 5 jaar nog steeds een baan willen hebben, dan moet je dit boek eigenlijk gewoon even lezen. Een paar leuke voorbeelden die hij hier in beschrijft. Allereerst J.K. Rowling, auteur van
de Harry Potter reeks.
Harry Potter, heb je gelezen?
Ja, zeker.
Natuurlijk, voor de kids natuurlijk.
Nee, ook zelf. Ik vind het ook mooi Engels om te lezen.
Ja, mooi geschreven. Ja. Die was op een gegeven moment bezig met het laatste boek, The Deathly Hallows. En ja, ze merkte gewoon dat ze thuis continu werd afgeleid door haar kinderen, door mensen die iets van haar wilden. En ze kwam er maar gewoon niet aan toe om geconcentreerd aan dat boek te werken. Terwijl er heel veel druk op lag. Dus wat heeft ze gedaan? Ze woont in Edinburgh in Schotland. Ze heeft de duurste suite van het mooiste hotel die er is voor een paar maanden afgehuurd. En is daar gewoon zonder telefoons, et cetera, gewoon gaan werken. Nou, dat is dus een vorm van diep werk. En mocht je nou afvragen, moet je dan auteur zijn om dit te doen? Nee, ze hebben een onderzoekje gedaan bij de Boston Consulting Group. was een team en daarvan zeiden ze, jullie mogen 1 dag in de week mag je geen digitale communicatie meer gebruiken. Je mag niet meer mailen, appen, e-mailen met onderling, met je collega's, maar ook niet meer met klanten. En het team dacht van, ja, fuck, dat is kut.
Want we zitten in een wereld waar iedereen de hele dag feedback wil, toch?
Als mijn baas niet binnen een uur antwoord heeft, dan word ik de laan uitgeflikkerd, dachten ze. Hebben ze het toch doorgevoerd? En wat bleek? Het werkte hartstikke goed. Het team werd 30% meer productief. Ze waren ook nog eens, de klanten waren ook nog eens meer tevreden over het resultaat. Want die kregen gewoon een keertje echt goed doordachte antwoorden terug op de vragen die ze hadden gesteld.
Wat moet ik doen voor de type werker?
Wat Carl Newport beschrijft is dat er 4 typen zijn van diep werk. Dat is 1 inderdaad de kloostermethodologie. Je gaat je gewoon maandenlang ergens opsluiten in een hutje op de hei zonder enige vorm van communicatie. Dat werkt voor sommige mensen heel goed, maar ik denk in ons type werk dat het toch een beetje lastig is. Je hebt ook de bimodale filosofie. Adam Grant, hè? Een van onze, wij zijn groot fan van hem.
Ja, hij nog niet van ons.
Hij nog niet van ons, hij wilt ook niet terug, net als Reid Hoffman. Maar wat hij doet, is hij verdeelt zijn jaar in een aantal blokken. Dus hij is ook docent op Wharton. En hij geeft alleen maar les in het laatste kwartaal van het jaar. Dan doet hij ook verder niks anders dan focust hij zich volledig op zijn studenten. En in de eerste helft van het jaar doet hij research. Dus dan antwoordt hij ook niet meer op mailtjes. Hey, misschien is dat het wel.
Dat zal het zijn. Ja.
Dus hij besluit om zijn jaar op te delen in diep werk en in oppervlakkig werk. Dan heb je ook nog de ritmische filosofie. Dat zijn mensen die besluiten om elke dag te starten met 2 uur diep werk. Jerry Seinfeld is zo iemand. Wat hij doet is, hij schrijft elke dag 2 uur volgens mij aan grappen. En als je dat maar blijft doen, dan... Nou, ik weet niet of iedereen zo grappig wordt als hij, maar het helpt in elk geval wel om te oefenen. En hij heeft daar ook nog een mooie methode bij bedacht. Hij heeft een kalendertje. En elke dag als hij 2 uur lang geschreven heeft, dan zet hij een cirkel om de dag heen. En zo creëer je een ketting, als het ware. En op een gegeven moment wil je niet dat de ketting doorbroken wordt. Dus dan vind je het gewoon zonde om een dag over te slaan. Motiveer je jezelf om maar door te gaan. Dus voor iedereen die dat wil proberen. En dan is nog een laatste. Dat is de journalistieke aanpak. Walter Isaacson, biograaf van Steve Jobs onder meer. Die kan dat aanpakken. En dat zijn mensen die echt on the fly kunnen switchen van oppervlakkig werk naar diep werk. Maar Carl Newport beschrijft ook al dat ze voor bijna niemand te doen. Maar journalisten schijnen het over het algemeen beter te kunnen dan anderen, omdat ze gewend zijn om met plotselinge deadlines te werken.
Ja, ik herken dit wel. Ik heb dit ook wel eens gehad. Vlak voor de zomer had ik een interview waarvan ik dacht dat ik 18 uur had om het uit te werken, 1500 woorden, de nacht doorgehaald. En dat lukt dan, hè? Als je dan die deadline hebt en die stress en dan die adrenaline, dan lukt het.
Lukt dat ook.
Maar dan ben je nou wel 3 dagen vergeten met je ketting. Want de ketting, echt alles is afgebroken dan.
Alles is gewoon klaar, ja. Op, moe. Ja, nee, dus ik zou ook niet aanraden daarmee te beginnen. Maar... hij heeft wel nog een paar tips om te beginnen met diep werk. En eentje is gewoon te stoppen met social media. Nou, dat doe je al vrij aardig. Je hebt geen Instagram,
kwam vandaag Instagram. Achter. Nee, nou, dat wist ik al langer, maar
nee,
jij niet.
Nee, ik was grote schok vanochtend. Maar het belangrijkste is eigenlijk, we moeten ons weer leren te kunnen vervelen. Als je je weer leert om af en toe gewoon je te vervelen en niet gelijk naar afleiding te zoeken, is dat een heel goed beginpunt om ook weer je concentratievermogen te verbeteren.
Dus het betekent bijvoorbeeld als je een keer bij de bushalte staat, ja, of dat je niet je telefoon pakt.
Precies, niet naar je telefoon gaan kijken, maar een beetje om je heen wegmijmeren.
Denken en... voor wie is dit boek?
Dit boek is voor iedereen die denkt van, ik weet dat ik veel te snel afgeleid ben. Dat zal wel veel luisteraars zijn, ja? Iedereen. En ik wil een paar praktische handvaten hebben over hoe ik dat zou kunnen verbeteren.
Wanneer moet je het lezen?
Ja, het is geen boek waar wat echt even lekker, waar je eventjes op de bank mee gaat zitten. Dus je moet er wel even de tijd voor nemen.
Oké, wacht even. Dit is een boek en dat leert je hoe je moet diep werken. Maar je moet eigenlijk al diep kunnen werken, wil je het boek kunnen lezen.
Ja, misschien moet je even de samenvatting eerst lezen en dan kan je aan het boek gaan beginnen.
Dan is het tijd voor het interview. En we hebben een hele speciale gast vandaag, Remy. David Marquet, wie is dat?
Ja, het is een oud duikbootkapitein van de Amerikaanse Navy. Nou, die spreek je natuurlijk niet elke dag.
Nee, en die schreef een boek over zijn ervaringen als commandant van deze onderzeeboot. En we hebben hem aan de lijn. Mr. Marquet, welcome to our show. We're going to talk about your book, Turn the Ship Around, Gooi het Roer Om in Dutch. And okay, let's begin by the beginning, because the most interesting thing about your book is probably your background. You were working for the U.S. Navy, and you were given the command of the worst performing vessel in the American Navy. What was your first reaction when that happened?
Oh my gosh, my reaction was, why me? And this is the worst thing that could ever happen. and it wasn't because I was given the worst performing ship. The reason it was the worst thing for me is because I spent 12 months studying and preparing to take over a different submarine, a different kind of submarine. And the submarine that I ended up being assigned to at the last minute, the Santa Fe, was 10 years newer. And so they had all this new equipment. And I'd come from a world where I always was the person who, as the leader, you were expected to know all the answers and give all the orders. And I call it knowing and telling leadership. This is a very common model of leadership, as we were taught in the Navy. Know your job and tell people what to do. We'll measure your leadership ability based on your ability to make good decisions. And I was shocked when at the last minute they said, well, you're going to go to a submarine you actually don't know the details of.
And just for our listeners to be clear, there were nuclear weapons on board the ship, weren't there?
Well, we don't say whether nuclear weapons are on board the submarine. I can tell you that it had a nuclear reactor that powered the ship. But it was a very serious job, if that's what you're getting at. and sometimes I overplay this. I mean, the laws of physics were the same, the laws of hydrodynamics, the way the submarine, the physics of how the reactor operated were the same. But the specific buttons that you would push, the specific equipment, so it's like maybe an airplane, but the cockpit layout has changed and the buttons have changed.
But normally you would enter a ship where the crew was pretty good, so you could learn fast. Why was this team on this nuclear submarine not really functioning the way it should?
So their problem was they had gotten in a downward spiral. And what happened was they started making mistakes. Now, when I say a mistake on a submarine, these are not big things, but there are a lot of little things, like a light bulb is out or a gauge isn't calibrated. And these little things start to add up. And so more and more inspectors come, and the inspectors find more and more problems. And the morale started going down, and they were afraid of making mistakes. The objective of the organization was to avoid making mistakes. And that is not an uplifting objective. Not only that, but the best way to avoid making a mistake is not to do anything. So it also pushes the organization towards passivity.
If you run a company and there's really a dysfunctional team member, you can just fire him. But that's pretty difficult once you're in open waters, I guess.
Yeah, so I used a trick. So what happened was I got to the submarine and I thought I'd be the knowing and telling leader. I would be the leader who gave orders. And I gave an order very early on. In fact, it was the very first day that we went to sea, which could not actually be achieved on the ship. It was it would be the same as saying shift into second gear on a car that only had one gear, just a one-speed motor. And the shocking thing was the officer ordered it, even though he knew you couldn't do this. And I got my guys together and I said, look, we're in a bad way. I was trained for a different ship. You're trained to do what you're told. And eventually that's going to get us killed. And I'd say, hey, you know, death is a motivator. So what are we going to do? And my instinct was, well, first of all, you guys are empowered. You guys need to take initiative. I mean, the problem is never with you, with yourself. It's with your team, right? They need to do something different. And finally, it kind of reflected back on me. And I said, you know what? The first step is I'm going to stop telling you what to do. Now, Well, so what we normally think is, well, I'll tell you what to do. And if you think it's a bad idea, you tell me. This is not the correct approach. The correct approach is the leader leans back and the team and invites the team to lead into them. And what happened on the ship was all day long, the sailors and the officers would come to me. This is what I'd like to do. This is what I plan to do. And this is what I intend to do unless you stop me. And this word intent was a very, very special and powerful word for us.
Took it a long time to get the crew used to work this way?
Not really. Some of the people started immediately. Within a year, people couldn't understand what I did anymore because I would just walk around with a cup of coffee.
Can you give us an example of a situation where it didn't work out as well?
We were doing an operation with hydraulics that involved moving torpedoes around, and we ended up making a mistake. Fortunately, we didn't hurt anybody, but we operated a piece of equipment wrong and damaged something. And when we looked back at it, of course, my instinct was, well, you know, we tried empowerment. You guys screwed it up. So I'm going to tell you what to do, right? It's all your fault. And then we thought about it. I said, you know, empowerment by itself is not a program. Empowerment is only a program if it's supported by technical competence and what we would call clarity. So it's control, competence, clarity. So technical competence, I say, hey, if you're going to make decisions about loading torpedoes, you need to understand the details of how that works. There's no substitute for that. Otherwise, you're not in a position to make decisions.
So at one point, you came back to shore, I guess. Your superiors saw, wow, the ship has turned around. The performance has gone up greatly. They asked you, David, how did you do it? And you said, well, I stopped giving orders. What was their first reaction when you told them?
My superiors would come and visit the ship, and they would give us these great marks. And then they would leave. They would just thought I was telling people what to do better than other submarine captains. But here's the thing. Over the next 10 years, 10 of the officers got selected. And this took a while for the junior officers to migrate up. But now we've got the point where 5 of the officers who were 23 and 24-year-old junior officers on the Santa Fe then commanded their own submarine. So 10 officers went on to command submarines. That's a huge number of leaders coming out of one small submarine. So that... that's why I wrote the book. It wasn't because we set all these records. I mean, there are too many books about leaders who go out and bark a bunch of orders and make the organization do fine and blah, blah, blah. And then when they leave, the organization falls apart and we go, oh, weren't they great? Let's clap our hands. And that's not leadership. That's accomplishment, not leadership. Leadership means that we create a team that doesn't need to be told what to do. And they go on and create more things and they create more leaders. We create the ability to think critically and make decisions. So the reason I wrote the book was because there was this aha moment. It didn't happen for 10 years.
I understand, David, that by the time you or the Navy saw how special this was, you already left?
Yeah, I was actually right at the end, and I was leaving, and... when I saw this, I decided that this was the story I wanted to tell because I wanted to do a couple things with the book. Number one, I want readers to understand how scary this was for me as a leader, how counterintuitive it was, how vulnerable I felt. Secondly, I wanted the reader to understand that it wasn't about me giving orders and telling people what to do and us having this turnaround. It was really about creating more leaders in the long run. And thirdly, I wanted the reader to understand exactly what we did.
What was the reason that you quit the Navy eventually?
There were multiple things. One was I wanted to be able to tell the story. Two, I also started having some health problems.
And now you're doing a lot of lectures and workshops for companies.
Yeah. And I've been to the Netherlands several times. My book is out in Dutch.
Yeah, we announced it.
It's called, I don't know if you can pronounce it, gooi het roer om.
Gooi het roer om.
Yes.
Something like that.
Sorry.
No, it's fine. But I was curious, did you saw something that mirrors your achievement in the Santa Fe in companies you visited?
Yes, we have seen some companies do amazing things. So for example, in a couple of European companies, we had people who are running the customer service call center. So they're on the phones, they're coming from the unemployment line, basically. They have high school degrees, and management is saying, well, don't listen to them. They don't know anything. Why would you listen to them? And we had a new leader who went in there and said, well, I'm going to actually get to know them as human beings and see what ideas they have. Now, these are the people who actually talk to the customer every day. Meantime, the software coders who make a lot more money and feel very important don't actually talk to any customers. So what happened was they got these teams together after they finally learned to respect each other. And the coders were able to listen to these people with high school degrees, diplomas, and make better software because they understood the problems that the customers were actually having.
Final question. What do you miss most about being the commander of a submarine?
what I miss most is the sense of teamwork, the sense of we all are working together. I said, I was at a company the other day and they said, well, tell us what it's like. And we were in their big, shiny glass headquarter building. And I said, here's what I want you to imagine. We're going to lock all the doors. For the next 6 months, no one can leave this building. And we've put detonation charges all around the building. At the end of 6 months, if you do a good job, we're going to unlock the doors and you can all go home, see your family again. If you don't do a good job, we're going to blow up the building with you inside. All of you. So that sense is very powerful. That sense of teamwork, and we're working for something that's important. It's like it's a very... very efficient team. It just feels so amazing. I don't miss the lack of sleep, though. It's a very hard job.
Can understand that. Thank you, Mr. McKay, for your time.
All right, and thank you to all your listeners and everyone who's trying to make the world a better place.
Thijs, wat denk jij? Waren er nou wel of geen nucleaire wapens aan boord?
Onderzeeën zijn eigenlijk een soort drijvende raketinstallaties. Hè? Dus de waarschijnlijkheid is vrij groot. Hè, want ze blijven
ik snap dat hij het niet kan zeggen.
Hij kan het niet zeggen. Ze blijven zo lang onder water en dan kunnen ze richting Rusland varen. En dan, hè?
En dan in één keer een boom.
Maar goed, ik vond het wel een fascinerend verhaal wat hij vertelde.
Ik vond het ook. Ik vind ook dat hij het leuk vertelt. En ik vind het ook een fascinerend boek eigenlijk wel. Ook omdat het een keertje leiderschapsbenaderd is vanuit een heel praktisch een situatie waarin je het echt nodig hebt. Weet je wel, die bedrijven is allemaal gelul en we houden elkaar allemaal een beetje bezig natuurlijk. Maar in zo'n very closed quartered ship, waarmee je echt inderdaad elke seconde telt dat je met z'n allen wel of niet eraan gaat. Ja, daar is leiderschap natuurlijk wel echt. Komt het tot de kern.
Hey, wat zeggen de recensenten van zijn boek?
Ja, hij had een hele mooie recensie van Stephen Covey. Wat zei die erover?
Kapitein Marquette is voor mij het fraaiste toonbeeld van bekrachtigend leiderschap. Dit boek biedt je een model voor het bewandelen van je eigen pad.
Tot slot, voor wie is het boek?
Ik denk dat dit echt een boek is voor iedereen die leiding geeft. Is dit echt leuk om te lezen?
Wanneer moet je het lezen?
Ik moest het lezen om recensies te schrijven, maar ik heb het gewoon op een gegeven moment ook in bed liggen lezen. Want omdat het is gewoon een leuk verhaal. Het is spannend. Het gaat ergens over. En omdat het...
Je leest echt die verhalen, hè, wat ze hebben meegemaakt op dat schip.
Ik hou ontzettend van businessboeken met anekdotes. Want die printen je, die branden in je hersenen, die blijven hangen. En dit is echt zo'n boek waarvan dingen blijven hangen omdat er een goed verhaal achter zit.
Kopen of cadeautje?
als je het niet cadeau krijgt, zou ik het kopen. ik vind het wel echt een cadeautje. Ik bedoel, dit is echt leuk om te lezen. Ik denk dat er geen leider is die dit boek leest en die denkt van, wat moet ik hier nou mee? Het volgende boek is wel een nieuw boek, hè? Want we hadden net
het enige van deze maand.
Het boek Geen Paniek van Ben Rogmans met als ondertitel eigenlijk Geen Paniek, maar ook jouw baan gaat verdwijnen.
Ja, we hebben nog geen recensies, want het boek is nog niet eens uit. Nee, zo nieuw is het.
Zo nieuw is het. Op het moment dat deze podcast online staat, is het denk ik net uit. Het is echt een heel vers boek van Ben Rogmans. Hij is medeoprichter van arbeidsmarktonderzoekbureau The Intelligence Group, vandaar dat het over werk gaat. Maar in ons vakgebied is hij wel bekend als de oud-uitgever van Dagblad de Pers. En hij was ook hoofdredacteur ooit van BN De Stemmen Intermediair. En volgens mij heb jij nog het basisboek journalistiek van meneer Rogmans moeten gebruiken op de school van journalistiek.
Ik heb hem vast gekocht. Of ik hem ooit heb opengeslagen is maar is hier de vraag.
Ja, nou heb je ik had je nou eens de kans om wel een boek van hem te lezen. Heb ik het gelezen?
Ja, jammer. Sorry Ben. Vertel eens, waar gaat het boek over?
Het boek gaat inderdaad over de toekomst en de banen van de toekomst. Er wordt de laatste jaren verschrikkelijk veel geroepen dat alle banen gaan verdwijnen. Ik weet ook, het best gelezen artikel op mt.nl is deze banen gaan verdwijnen door robots. Hè? Er wordt altijd één onderzoek de hele tijd aangehaald uit 2013 van Osborne en Frey.
Iets van 70% van de banen gaat dan en dan verdwijnen.
Mensen nou 50% van de banen binnen 15 jaar. Dus dat zou in 2028 de helft van de banen verdwenen zijn. En hij begint eigenlijk ook zo'n boek met dat is gewoon niet waar. Er komen nog steeds meer banen bij. Dat is altijd zo geweest. Met de ICT zou alle banen verdwijnen. Door de stoommachines zou banen verdwijnen. Maar dat is gewoon niet gebeurd. Er is alleen nog maar meer werk gekomen. Hey, robots zijn net polen. Ze gaan het werk doen waar wij te verwend voor zijn. Maar wij gaan dan weer andere dingen doen. En dat is echt de kern. Hij zegt ook het gaat allemaal niet zo snel. Dus die vrachtwagenchauffeur die gaat wel verdwijnen met die zelfrijdende vrachtwagens. Maar er zijn nog nooit zoveel vacatures geweest voor vrachtwagenchauffeurs als nu. Dus het is
heel... Het is eigenlijk een soort van... Het boek is eigenlijk een soort van anti tegen al die toekomstdenkers eigenlijk. Hè?
Ja, het is ontzettend makkelijk om te verzinnen welke banen gaan verdwijnen. Ja. Dat kunnen jij en ik ook.
Dus het artikel op MT was vrij snel geschreven.
Dat was heel snel geschreven. Ik heb het zelf niet geschreven. Ik had het zo kunnen schrijven, want het is heel makkelijk. Maar wat bijna niet te doen is... Hoe verzin je nou welke banen erbij komen? En hij vertelt ook van, ja, als jij nou, stel dat je in 1900 aan een boer in de Achterhoek zei van, dat zijn kleinkinderen een nagelstudio hebben, IT-programmeur zijn, banen die toen niet eens bestonden, waar nooit iemand van had gehoord. Dus er gaan heel veel nieuwe banen komen. Alleen die kunnen die onheilsprofeten niet verzinnen, want dat weten we gewoon niet. Wat dacht je dat het hardst groeiende beroep van 2016 was?
Het hardst groeiende beroep? Ik zou toch iets gokken met IT'er, maar dan moet je toch wel een soort van hoog cognitief intelligentievermogen voor hebben.
In absolute getallen wel, maar het gaat om percentage natuurlijk. Het is wel leuk. Hondenuitlaatservice. Dus dat is een dienst die vroeger niet bestond.
De hele gemakseconomie natuurlijk. Ja, hè? Iedereen wil,
de belevingseconomie.
Ja, iedereen wil maar gewoon het zo gemakkelijk mogelijk voor zichzelf maken. En dat is hier, maar dat is in opkomende landen als China bijvoorbeeld, waar het natuurlijk in nog veel grotere getalen allemaal gaat, nog veel belangrijker.
Mensen zullen altijd manieren verzinnen om geld te verdienen en om net iets extra's te bieden.
Maar het klinkt allemaal als een heel positief, vrolijk, frivol boek. Is dat ook zo?
Het is een soort reality check tegen alle onheilsprofeten. Ik vond het boek wel een beetje aan de lange kant. Hij kan heel goed schrijven.
Het is een journalist. Dus je zou verwachten dat hij dan een heel kort, bondig, strak verhaal kan opschrijven. Hij is best wel dik, hè, het boek.
Het is een behoorlijk dik boek, 250 pagina's. Het had van mij in de helft gemogen, want hij valt af en toe wel echt in herhaling.
Het punt is gemaakt.
Het punt is gemaakt, ja. Dan is de vraag een beetje voor wie is het? En dat vond ik wel leuk. Dit is echt voor mensen, voor jezelf, als je een beetje bang bent. Hè, heb ik nog wel werk over 5 jaar? Maar eigenlijk voor alle angstige mensen.
Als je dat nou niet bent, want ik ben er zelf niet per se heel erg mee bezig elke dag.
Nou, het is geen boek voor ondernemers. Ze hebben geen baan en twee hebben ze lef. Ondernemers kennen geen vrees, toch?
Dat is waar. Dat is zeker waar. Oké, dus niet voor ondernemers, maar voor je schoonmoeder die denkt van, oh shit, daar gaat straks mijn baan als honden uit later.
Ja.
En wanneer moet je schoonmoeder dit gaan lezen dan?
Ja, ik zou dit Op het moment dat ze op straat staat, is het te laat. Ja, doe het in het weekend, maar het is geen boek om in bed te lezen, zeg maar.
Dan gaan we door naar het laatste boek alweer van deze maand. En dat is How the Mighty Fall van Jim Collins. Bekend van onder meer Good to Great. Echt een succesauteur. En dit boek is een beetje een vergeten pareltje, vind ik zelf. Want ik hoorde nooit iemand over. Iedereen heeft het altijd over dat van Good to Great. En nooit over dit boek. En ik heb het ooit een keer gekocht toen ik op Schiphol was. Of weg naar weet ik veel waar. En ik was zeer onder de indruk. Want normaal gesproken gaan al die boeken over management, gaan over succesverhalen en 10 tips om het beter te doen. Maar bijna nooit gaat het over van ja, waarom mislukken sommige dingen wel eens? En Jim Collins heeft onderzoek gedaan naar bedrijven die ooit heel groot waren. Bank of America, HP, Motorola. En waarom dat soort bedrijven met ongekende budgetten voor R&D het nou toch op den duur gewoon veranderen in dinosaurussen. Hij heeft onderzoek gedaan naar die bedrijven, ja, en hun counterparts, dus bedrijven in dezelfde branche die wel hebben geëxceleerd. Bij al die bedrijven zie je een soort van 5 stadia ontstaan waar het misgaat.
Kun je even een voorbeeld geven van een bedrijf uit wat?
Nou, laten we eens een keertje laten we de stadia eventjes doornemen. Dan weet je gelijk waar je op moet letten bij jezelf. Of je daar misschien in een van die stadia terecht bent gekomen. De eerste is hoogmoed. Hè? Gelijk een van de 7 zonden. Wat je vaak ziet is dat mensen heel het succes for granted gaan nemen. Ze zeggen van ja, dat is logisch, want wij zijn nou eenmaal zo goed. In plaats van dat ze bedenken waarom eigenlijk dat succes in de eerste plaats er was. Nou, wat je dan vaak ziet, als die hoogmoed eenmaal erin is geslopen in de hele organisatie. Wij zijn de beste, een beetje borstklopperij. Dan komt er een ongedisciplineerde pursuit of more. Je wil meer, meer, meer. Is dat niet meer de vraag van, goh, waarom is meer nou eigenlijk zo belangrijk? Je gaat groeien. En je vergeet ook een beetje je kerntaken van je bedrijf. Waarom doen we wat we doen? En we gaan maar van alles en nog wat erbij verzinnen. Want ja, hè, we hebben het geld klotst tegen de plinten. Dus we gaan maar in van alles en nog wat proefballonnetjes opblazen. En vergeten een beetje onze core business. De derde fase is denial of risk and peril. Dus je ziet wel zeg maar dat het aan alle kanten schuurt en kraakt het bedrijf. Het groeit nog wel. Maar in die fase zeker trekken de leiders vaak hun handen een beetje af van de problematiek. En focussen zich alleen nog maar op de dingen die wel goed gaan. En gaan ze daar heel hard om schreeuwen. Nou, vervolgens is echt de downfall ingezet. Grasping for salvation. Daarbij, in die fase, zie je vaak dat het bedrijf in één keer flinke klappen krijgt op de beurs. En dan wordt er vaak van buitenaf een nieuwe CEO binnengehaald, hè, die dan het roer moet omgooien. En die gaat dan met vol grote verhalen, vaak toch wel een beetje loze woorden gaan ze vertellen dat change is coming. Maar hoe ze dat gaan doen, dat vertellen ze vaak niet. En het mooie voorbeeld dat hier ook in wordt beschreven is het verschil tussen IBM en HP. Die twee bedrijven, een beetje competitors van elkaar, die zaten in hetzelfde probleem. Allebei waren ze niet heel innovatief meer. Ze waren door die 4 stadia al heen gegaan. En beide bedrijven kregen een nieuwe CEO. En de CEO van HP die binnenkwam bedacht meteen een nieuwe slogan. Invent.
Ja, ik ken hem nog.
Grote reclamecampagnes waarin ze voor die HP garage ging vertellen over de geschiedenis. En hoe ze het bedrijf weer opnieuw gingen uitvinden voor de toekomst. Terwijl die CEO van IBM de eerste 100 dagen alleen maar bezig was met oké, hoe zit het bedrijf in elkaar? Waar zitten de juiste mensen? Waar schort het aan? En die IBM-man werd eigenlijk een beetje afgeschilderd in de media als, weet je, angsthaas.
Geen visie.
Geen visie, bedacht geen nieuwe slogan. Maar wat je zag is dat na een jaar of 2, dat HP nog steeds weinig had bereikt. Er waren veel beloften, maar er kwam weinig uit. En IBM, die zich vooral had gefocust dus op de interne processen, die deed het in één keer veel beter dan alle concurrenten. Voor wie is het boek? Ja, het is voor iedereen zitten hier een paar leerzame lessen in. Of je nou ondernemer bent, manager bij een groot of middelgroot bedrijf. De lessen die we kunnen leren van HP, Motorola en al die anderen. Ook al zijn het Amerikaanse bedrijven, zijn gewoon ook relevant voor hier. Blijf gewoon heel erg scherp op waar je mee bezig bent.
Is het een cadeautje?
Nee, het is eigenlijk gewoon te klein. Te kort en te klein om als fatsoenlijk cadeau mee aan te komen. Dan kan je misschien beter onze duikbootkapitein meenemen. Ik zou het gewoon even voor jezelf bestellen.
Okay.
En wanneer moet je het lezen? Ja, je hebt het zo uit. Dus even op de bank, pak hem er even bij.
Eén avondje,
100 pagina's, je bent er zo doorheen.
Dit is wel weer een boek waarvan je in paniek kan raken. Hè? Dat andere boek geen paniek, maar hier denk je, dat gebeurt mijn bedrijf ook. Ja, ik zit in fase 3.
Dus misschien niet voor het weekend gaan lezen, dan ga je niet leuk het weekend in.
Code rood. Oranje. We zijn alweer aan het einde gekomen van de 6e aflevering. Maar we hebben altijd nog even wat tips. Remy, wat heb jij gevonden on the web?
Ja, tips from around the web. Er was laatst een interview met Elon Musk in de New York Times.
Heel mooi interviewer.
Ja, mooi interview. Waar gaf hij ook een soort van met tranen in zijn ogen toe. Ja. Dat hij al zijn kinderen al een hele tijd niet had gezien. En 100 uur per week aan het werk was.
Eindelijk een keer niet zo'n dicht gesmeerd interview. Maar gewoon openhartig.
Ja, heerlijk. Een vriendin van hem, Arianna Huffington, ooit oprichter van de Huffington Post, die is toen in de pen geklommen en die heeft en plein publiek in een open brief heel mooi verwoord wat ze dacht van de acties van Elon Musk. En ze zegt eigenlijk, ja gast, je bent met zulke mooie dingen bezig, maar je bent jezelf gewoon helemaal aan het verneuken. Dus pak je rust, want je kan niet de wereld veranderen als je niet eerst gewoon goed voor jezelf zorgt. Hele mooie brief. Zoek het even op. Arianna Huffington, Elon Musk. En je vindt hem zo.
Ja, ook wel leuk dat Arianna Huffington een site is begonnen. Ik geloof dat hij Thrive heet. Die precies over dat onderwerp gaat. Hè? Dus mevrouw Huffington weet heel goed wanneer ze wat schrijft. Ja, en die kan lekker mee op de bagagedrager van Musk. Qua PR.
Ze had hem ook natuurlijk gewoon een appje kunnen sturen.
Precies. Nou, dat was hem weer. Dank je wel. Vergeet je vooral niet te abonneren via SoundCloud of iTunes. En laat vooral reacties achter over wat je van onze podcast vindt. En misschien heb je wat nieuwe ideeën.
Ja, stuur ons een mailtje podcast@mt.nl.
@mt.nl.
En we horen je heel graag volgende maand weer terug.
Tot zover de Business Books podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of SoundCloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door voicebooking.com.